Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Nou, ik zit vandaag tegenover Christian de Jong. Heel erg leuk om jou weer te zien. Wij zijn oud-collega's. En ik denk dat er in ieder geval twee dingen zijn die wij gemeen hebben, namelijk Blauw Research, waar we allebei gewerkt hebben. En dat we allebei buitenmensen zijn. Dat zijn de twee overeenkomsten. Maar we gaan het vooral hebben over jouw werk hier bij Bever Zwerfsport. Vertel zo meteen maar wat meer wat precies je rol en je functie is. Maar ik zei je al, toen we even kennis maakten, de allereerste vraag is altijd, ben jij of vind jij jezelf een natuurlijke veranderaar?
Natuurlijke veranderaar? Ik denk het wel.
Ja.
Ja, ik hou gewoon heel erg van verandering. Eigenlijk in heel veel opzichten. Dus ik zit met mijn hoofd ook vaak alweer 3 stappen verder of 1/2 jaar verder. Of als het één nog niet af is, dan ben ik toch alweer bezig met het volgende. En ik hou in die zin echt van die continue verandering. En dat geldt zowel in mijn professionele leven, maar ook thuis, hoewel ik al wel inmiddels best wel lang samen ben met mijn vrouw. Ja, daar wil ik geen verandering.
Nee, snap
maar
ik.
Verder, ook daarin zoek ik altijd, ook in sport, zoek ik altijd eigenlijk naar het volgende. Naar hoe kan ik mezelf veranderen? Hoe kan ik de zaken die ik doe veranderen? En daar eigenlijk altijd de volgende stap op kunnen zetten.
Ja. Dan ga ik een heel klein zijstapje maken, want behalve werkzaam bij Bever Zwerfsport ben je ook echt klimmer en niet zomaar een beetje klimmen, maar hè, je bent net terug van een hele mooie, bijzondere expeditie in de Himalaya en heb je een van de hoogste toppen daar beklommen. Dan lijkt het me toch vooral dat je heel erg in het moment moet zijn.
Dan ben ik zeker heel erg in het moment en dat geeft ook een bepaalde rust en dat wil je dan ook, wel. En dat is een soort van hyperfocus waar je dan in terecht komt. Maar dat is ook een relatief korte tijdsduur. Hè? Ik bedoel, ik ben 7 weken weg geweest. Dat is voor een vakantie om even weg te zijn van werk. Klinkt dat lang, maar in essentie is het natuurlijk toch een relatief condensed periode. En in die periode zit je in een enorme focus om het doel te bereiken wat je wil. Maar ik merk dus ook wel achteraf. Ik vind het nog steeds wel leuk als mensen naar vragen hoe het was. Omdat met mijn hoofd zit ik in iets nieuws al. Dus ik sta heel kort maar stil eigenlijk bij het feit dat dat dan inderdaad op zich denk ik een bijzondere beklimming is. En echt best wel een prestatie. Maar in mijn hoofd werkt dat dan anders. Dan ben ik toch weer verder. Dan heb ik al een nieuw plan.
Ja, precies. Dan zijn we van de plannen.
Ja,
Vertel even waar we hier zitten. En ook wat jij doet bij Bever.
Ja, dus vandaag hier hoofdkantoor Pijnakker. En eigenlijk zitten we alles van Bever buiten de winkels om is hier centraal. Dus dat betekent onze kantoorafdeling natuurlijk, maar ook onze customer service, ons warehouse, alles. Bever, ruim 40 winkels door Nederland. En we zeggen de buitenspecialist van Nederland. En dat doen we al 45 jaar, dus ook best al wel een hele tijd.
Ja.
Absoluut. En,
is Bever een familiebedrijf of wat is het voor een bedrijf?
Vandaag de dag zijn we onderdeel van een investeringsmaatschappij. Oh. En onderdeel ook van Yonderland. En Yonderland is een groep actief in de buitensport met Bever in Nederland en AZ Venture in België, Luxemburg, Frankrijk. En in de UK nog 3 formules.
Okay.
Dus dat is eigenlijk onze groepsetting en daarachter hangt dus investeringsmaatschappij.
Ja.
Maar het is lange tijd was Fred van Olven, de oprichter, ook eigenaar. En uiteindelijk daar vanuit is het doorgegaan naar investeringsmaatschappij.
Maar
het mooie is wel dat ik denk dat het bedrijf in essentie niet heel veel veranderd is sinds dat Fred van Olven hier af heeft gezwaaid. Ik denk dat hij nog steeds vergelijkbare cultuur, vergelijkbare liefde voor product voor buiten enzovoort die je terugvindt.
Ja.
Ondanks dat misschien aan de achterkant een wat andere financiële structuur achter, ja, achter zit.
Ja, dat is fijn. Ja.
Ja. Ja, en ik ben verantwoordelijk voor duurzaamheid en services. En daarnaast doe ik nog een stukje partnerships en B2B. Maar het grootste deel eigenlijk van mijn tijd en aandacht gaat naar duurzaamheid en services. En dat, die twee zaken hebben we ook niet voor niets gecombineerd. Want voor ons, één, duurzaamheid is een topic. Wat voor ons gewoon heel belangrijk en hoog op de strategische agenda staat. En dat heeft betrekking op alle afdelingen hier intern. Dus in die zin ook nog steeds, ook wat ik altijd eigenlijk heb gedaan hiervoor ook, altijd heel cross-functioneel gewerkt. En dat zit er eigenlijk nog steeds in als totale afdeling. Maar we hebben gezegd, we willen services eigenlijk koppelen aan het stuk duurzaamheid. Omdat voor ons gaat duurzaamheid heel erg over levensduur van producten.
Mm-hmm.
En alle services die wij bieden, en dan hebben we het vooral over levensduurverlengende services. Dat is zo in lijn met, dat we hebben gezegd, ook die operationele afdeling, die koppelen we eigenlijk aan het duurzaamheidsstuk.
Ja.
Dus daar ben ik eindverantwoordelijk voor en met veel plezier.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Ja, want jullie houden van buiten en dat heeft... He, dat wordt langzaam steeds meer doorvertaald naar alles wat jullie doen.
Ja. Ja.
Vertel er wat meer over, want jij bent hier, wat is het, 3, 4 jaar geleden, 5 jaar geleden?
5 jaar bijna, ja.
Begonnen?
Ja.
En toen ben je toen daarmee begonnen of liep er al iets?
Ik ben 5 jaar geleden startte ik hier in een rol als propositiemanager. Dus was veel bezig met ontwikkelen en doorontwikkelen van proposities. En dat was ook al, wat ik net zei, een hele cross-functionele rol om te kijken vanuit productgroepen, vanuit allerhande services, om te komen tot, ja, wat is de doorontwikkeling van ons als bedrijf richting de consument eigenlijk, onze relevantie. En op een duur is daar, ik heb nog een stukje formulemanagement gedaan, dus echt bouwen, ontwikkeling van nieuwe winkels, maar daarvanuit hebben we op duur wel gezegd van, we willen ook op het vlak van duurzaamheid, wat eigenlijk een thema was wat behoorlijk aanwezig was al in de organisatie, maar altijd wat op de achtergrond. Dus het zit in de mensen, hè? Veel mensen met passie voor buiten en ook passie voor het zorgen voor buiten. Maar er was nog niet een concreet plan op. Dus er waren hier en daar initiatieven, maar geen paraplu waar dat ook ondergehangen kon worden. En we hebben denk ik een jaar of 2, 3 geleden ben ik wel vanuit mijn vorige rol al begonnen met de eerste projecten op het vlak van duurzaamheid. Waaronder bijvoorbeeld, we hadden toen al een project lopen met het verwerken van onze etalagedoeken tot winkeltasjes bijvoorbeeld. Of toen zijn we ook gestart met het inzamelen van gebruikte outdoor spullen. En dat waren nog steeds losse projecten. En toen op een duur hebben we gezegd, nou, we willen echt dit dedicated in de strategie verwerken. En daarmee ook een rol creëren die hiernaar om gaat kijken. Om die agenda vooruit te helpen, te vullen en daar gewoon een complete strategie op te bouwen. Nou, dat is eigenlijk, als ik nu ook kijk naar de strategische plannen van de afgelopen jaren. Wij zijn niet heel erg van de enorme strategische plannen, maar er is altijd wel een uitgangspunt met een actielijst, laat ik het zo maar even noemen.
Ja.
Elk jaar neemt ook het aantal pagina's, of in ieder geval het aantal lijnen ook in de actielijst op dit vlak toe. En dat is wel gaaf om te zien, want het is nu inmiddels dus echt verweven in ook elk afdelingsplan. Iedereen is hiermee bezig en het is ook niet mijn thema. Ik wil ook in ieder geval op het vlak van duurzaamheid geen groot team, want dat is, dan gaan we ons doel voorbij, want het is het thema van iedereen en dus moet het ook voor zover mogelijk in de lijn liggen. Je hebt iemand of misschien enkele personen nodig om de boel aan te jagen, maar vervolgens moet de verantwoording in de lijn liggen, zodat iedereen ook voelt van, ah ja, ik ben zelf verantwoordelijk om elke dag die stap in de goede richting te zetten.
Ja.
En dat gaat dus ook wel goed. Kijk, het zou natuurlijk te makkelijk zijn om mijn eigen werk hier te bagatelliseren, maar omdat iedereen hier zo'n groot hart heeft voor het thema, is mijn lobby in die zin niet heel complex. Het enige is, het conflicteert vaak wel in de agenda gewoon met andere projecten. Dus in die zin moet ik dat wel bewaken. Maar aan zich, in de basis staat dat iedereen wel al snel achter ideeën en plannen die we hebben op dit vlak.
Ja.
En dat is natuurlijk heel gaaf om te zien.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Want je beschrijft het best wel in een vogelvlucht.
Hè,
dat het nu onderdeel is van heel veel plannen. En dan werkt het dan inderdaad zo dat mensen gestimuleerd worden door een idee of een project en denken, oh, dan kan ik dit zelf ook wel doen. Is dat dan wat er gebeurt?
Nou, wat ik in de afgelopen jaren nog wel iets meer heb gemerkt, is dat het iets meer top-down was nog. Dus ik had een plan op duurzaamheid, dat is gewoon verweven in het wat grotere strategische kader. Maar het was al vrij constant dat we gewoon eigenlijk vooral die zaken die ik voorstel, waar ik mee kwam, of die ik met input van anderen in dat plan had verwerkt, dat we die vooral afwerkten. Ja. En nog iets minder dat er heel proactief vanuit elke afdeling punten omhoog kwamen. En wat ik eigenlijk nu zie is dat dat wel aan het veranderen is. Dus dat juist alle afdelingen ook wel echt zelf met eigen ideeën naar boven komen. En daardoor is het nu dus ook makkelijker om te verwerken, ook in de afdelingsplannen. Omdat het topic zo groot is geworden intern en iedereen praat erover, ja, dat automatisch eigenlijk iedereen ook door die bril aan het kijken is naar eigen processen en invloed. En dat is uiteindelijk natuurlijk wat je wil, is dat voor mij, dat mijn rol blijft om alles te verbinden. En ook de complexe zaken waar je niet als individu mee aan de slag kan om dat mogelijk te maken, maar juist op individueel niveau, op functieniveau of afdelingsniveau, dat iedereen gewoon zelf binnen bij eigen beïnvloedingssfeer aan de bak kan.
Ja. Ja. Ja.
En dat, dus. En dat voelt nu best wel organisch eigenlijk.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Heel mooi. Ja. Ja. En als we inderdaad kijken van, ja, wat zijn dan die complexe dingen? Want ik vind het ook wel leuk om een aantal voorbeelden te horen. Ik weet dat jullie, dat je oude kleding kan je of weer bij jullie laten repareren of inleveren, zodat jullie er wat anders mee gaan doen.
Ja.
Maar ik kan, nou, dat gaat natuurlijk al over allerlei ketens heen. Dat moet je echt organiseren, lijkt me zoiets.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ook een onderdeel van, ja, in eerste instantie zal het geld kosten. Ik bedoel, dus die balans en de discussie ook daarover. Ja, wat kost het en wat levert het op? En ik vind het mooi om te horen en ik sta er natuurlijk ook volledig achter. Kijk, uiteindelijk is onze wereld zo kostbaar, daar moeten we sowieso alles voor over hebben. Maar ja, je hebt ook een bedrijf te runnen en er zijn ook mensen die hier werken en die een salaris willen. Dus weet je, er zit altijd een balans. En hoe maak je ook die kanteling?
Ja, nou, kijk, ja, in dit stuk gaan vaak de kosten voor de baat uit. Gelukkig zijn er overigens, misschien daar te beginnen, er zijn ook best wel veel verduurzamingstrajecten die gelukkig ook geld opleveren. Neem bijvoorbeeld, ja, gewoon alle winkels van LED-verlichting voorzien. Dat klinkt als een kleine stap, maar is, als je kijkt naar onze totale energiehuishouden, best een grote stap. Ja. En als je kijkt naar investeringskapitaal, is het zeker een grote stap. Want het is eigenlijk een van de kostbaardere trajecten die we moeten doorlopen. Maar goed, de terugverdientijd daarvan is ook heel helder. En zeker in de afgelopen jaren of jaar, eigenlijk waarin de energierekening steeg, dan wordt het ook wel interessanter. Dus ik ben altijd blij dat, dan kun je dat zeggen, dat is heel commercieel. Maar ik denk juist dat dat ook een hele mooie manier is van verduurzamen, waar het mes gewoon aan twee kanten snijdt. De investering verdient gewoon zichzelf terug en de wereld is ook beter mee af.
Ja.
Dus die trajecten zijn er, maar er zijn ook genoeg trajecten waar de kosten heel erg voor de baat uitlopen en waar het ook best wel onzeker is eigenlijk of je überhaupt die kosten terug gaat winnen, linksom of rechtsom.
Ja.
Nou, nu hebben we wel gezegd op een aantal fronten dat, kijk, we hebben gewoon heel sterk geloof dat in de manier waarop wij naar dit hele thema kijken, dat dat heel veel goeds doet voor ons totale bedrijf. Dus enerzijds voor de wereld, als in, ja, we willen het juiste doen voor de wereld, maar we weten ook dat stappen zoals bijvoorbeeld het gaan inzamelen, en sterker nog, we zijn niet alleen gaan inzamelen, maar we zijn zelf gaan sorteren. Dus aan de overkant hebben we sorteerfaciliteit. Nou, er is geen retailer die dat wil doen, want dat is ver van de core business. Maar wat wij heel erg zagen is dat wat wij inzamelen in de diversiteit van onze productgroepen, hè, want dan heb je het over een slaapmatje, een kledingstuk en een wandelschoen, een muts. Zeg maar, het gaat zo alle kanten op dat er ook weer geen sorteerder is die dat eigenlijk voor ons uit handen kan nemen. Dus hebben wij gezegd, ja, maar als de filosofie is, wat je bij ons koopt, kun je ook bij ons inleveren en wij gaan op zoek naar een goede oplossing. Ja, dan moeten we dus al zelf gaan sorteren en dan moet je dus ook zelf zorg dragen voor de rest van die keten. Nou, gelukkig, daar hebben we best wel veel partners in gevonden die dat met ons kunnen doen. Maar in essentie is inzamelen en sorteren is kosten toevoegen. En sterker nog, ook al krijg je de keten rond en je maakt er een mooi nieuw product van, dat kan nooit compenseren voor alle kosten die je daarvoor hebt gemaakt. Want dat product zou je dan zo boven de markt gaan prijzen dat het vanuit de consumentenperspectief niet meer relevant zou zijn of niet interessant.
Nee.
Maar we hebben wel gezegd, we gaan dat soort dingen doen, omdat we in de breedte, het is het juiste om te doen. En we geloven dat we ergens vroeg of laat wel terecht gaan komen dat het ook een waarde voor ons gaat hebben. En waar we sowieso al waarde gewoon zien is het feit dat we... dit verhaal resoneert natuurlijk ook bij de consument. En gelukkig hebben wij ook een klantgroep die ook wel open staat voor dit verhaal.
Ja.
Die dat ook belangrijk vinden. En daarmee werkt het merkversterkend. Het werkt ook versterkend in de arbeidsmarkt. Er zijn echt mensen die bij ons komen die zeggen, ja, ik wil gewoon graag bij een bedrijf werken met een purpose. En dat is dan een mooi woord, maar, of een duur woord misschien, maar het is wel dat in ieder geval dat het meer is dan alleen maar commercialiteit. En zeker denk ik ook in retailland gaat het toch wel heel vaak over margerotatie.
Ja.
En
ja,
zeg maar best wel de harde kant van die business. En ik ben blij dat bij ons daar toch ook nog een extra laag in zit waar mensen echt voor bij ons aankloppen. Dus is het allemaal
maar
rond te rekenen?
Zo'n proces, want gaan jullie gewoon maar wat proberen, zoals bijvoorbeeld dat sorteren? Er is een idee. Nou, we kunnen kleding laten inleveren en dan, dat was het eerste idee. Vervolgens kom je erachter, moeten we eigenlijk wel sorteren? Oh, dat kan eigenlijk niemand anders. Nou, dan moeten we het zelf gaan doen.
Ja.
Dus het zijn op zich allemaal gedachtensprongen die je neemt en stappen.
Ja.
Maar er zal ook tegelijkertijd worden gekeken, maar wat kost dat dan allemaal precies? Of zijn jullie gewoon, dat kan ook, heel experimenteel. Als je denkt van, we gaan deze weg gewoon bewandelen en we zien wel waar we uitkomen. Wat is jullie route?
Nou, in dit specifieke geval is de route echt, we zijn ergens gestart. En het succes is ons ook een beetje overkomen in die zin. En ja, dat, in die zin zie ik het als een typisch innovatietraject waar je het ligt eraan wat typisch noemt, maar het eindplaatje was eigenlijk helemaal niet helder. Mm-hmm. We wisten alleen waar we zouden starten en het werd groter en groter. We liepen elke keer tegen problemen aan die we moesten oplossen. En uiteindelijk hebben we ineens een eigen sorteerfaciliteit en zijn we daarmee bezig.
Ja.
Daarnaast geloof ik ook niet per se dat sorteren, dat voor ons... Misschien de kans ook dat we over 3 jaar zeggen, het is niet meer nodig, dus doen we het ook niet meer. Maar op dat moment was het nodig en dus doen we het.
Ja.
En dat is heel duidelijk op die manier gegaan. Wel hebben we afgelopen zomer gezegd, want het geldt voor dat stukje, dat soort inzamen sorteren. Maar ook bijvoorbeeld, we zijn hier bezig met, we hebben een eigen naaiatelier voor kledingreparaties.
Ja.
De vraag is wel, wanneer, hoe krijg je dat ook rendabel enzovoort. We hebben een eigen wasservice ingericht, dat deden we allemaal extern, zijn we intern gaan doen. En zo zijn er nog een aantal services daaromheen die we op poot aan het zetten zijn. Al met al hebben we wel afgelopen zomer de exercitie gedaan om eigenlijk een soort van totale business case te maken over al die services heen.
Mm-hmm.
Kijk, want nu, het gaat ook goed met het bedrijf, al een aantal jaren eigenlijk achter elkaar. Corona heeft een dipje gegeven, maar verder gaat het eigenlijk heel goed. En we hebben wel gezegd, kijk, nu kunnen we dit doen. En kijk, die kosten, ja, het zijn kosten, maar op het grote geheel hebben we ook gezegd, ja, kunnen we dat accepteren en dat ze investeren. Maar mocht het een keer minder gaan, willen we wel dat die totale operatie op zijn minst break-even kan draaien. Dus dat is ook de opdracht aan mij om te zorgen dat we dat in het geheel naar dat punt toe kunnen brengen.
Ja.
Maar het laat zich ook niet allemaal helemaal rondrekenen. Dat is nog best wel complex. Nee. Dus dat is ook, gelukkig opereren we niet zoveel vanaf de spreadsheet, maar relatief veel vanuit een geloof dat het juist is. Maar uiteindelijk, wat ik zeg, onderaan de streep moet dat een keer allemaal wel een beetje bij elkaar komen. En dat we ook in moeilijkere tijden wel kunnen zeggen, nou weet je, dit is niet waar we een streep doorheen zetten, maar juist, dit willen we juist overeind houden. En ik zeg niet dat het zo snel een streep doorheen gaat, maar wel ja, dat je ook die discussie niet hoeft te voeren.
Ja.
Want het is er en het levert geld op, of op zijn minst, het kost geen geld.
Ja, precies. Ja. Ja. Nog even op dit voorbeeld door, want je zei van ja, weet je, we hebben best wel wat problemen ontmoet. Wat gebeurt er dan? Want in veel verandertrajecten zijn al die problemen die je ontmoet, zijn natuurlijk kritische momenten waarop mensen of afhaken, of de energie kwijtraken, of iemand inderdaad een streep door gaat zetten.
Ja.
Hoe is dat hier gegaan? Of waar loop jij dan tegenaan vanuit jouw rol?
Ja. Nou, kijk, misschien wel aardig die inzameling. We deden die inzameling. Op het duur hebben we gezegd, nou, we willen dat dan meer intern gaan trekken. Nou, die inzameling gebeurde hier in het warehouse en er stond overal en nergens stonden wat spullen. En letterlijk dat ik op vrijdagmiddag met één collega daar dan doorheen ging om eens te kijken, ja, weet je, wat gaat dan waarheen enzovoort. Ja. Dat was de meest basic variant. Maar goed, eigenlijk warehouse was daar niet heel blij mee, want ja, we stonden ook hun meters gebruikten wij. En ze staan, nogmaals, hè, ja, ze staan enorm achter het idee, maar als het op dat moment ook hun operatie beïnvloedt, ja, dat is niet ideaal. En dat is ook natuurlijk verklaarbaar en ook heel logisch.
Ja.
Ze hebben gezegd, nou, we willen dat dan wat grootschaliger gaan doen, maar ja, we hadden hier geen ruimte, dus zijn we het extern gaan doen. En dan heb je natuurlijk wel even de discussie, oké, maar dan ga je dus externe meters huren en wil je dat dan? En daar heb je dan het gesprek wel over. Maar echt, dat zijn niet hele moeilijke discussies geweest. Maar wat nog wel zo was, is we hadden er geen mensen voor. We hadden geen operatie of zo, of een proces of wat dan ook. Hè. Het was heel erg houtje touwtje. En gelukkig, dit bedrijf is ongelooflijk pragmatisch. Dus was het ook, ik deed een oproep hier intern. En dan heb je x aantal collega's zeggen, oh, maar dat vind ik leuk, kom wel een dagje sorteren. Plus dat ik het ook nog wel waardevol vond voor een aantal collega's. Zeker bijvoorbeeld onze inkoopafdeling, om een beeld te hebben van, oh ja, maar wat komt er nu eigenlijk terug en hoe werkt dat dan? En, want dat is voor hen ook weer interessant input richting leveranciers. Dus er kwam ook wel een soort van beweging op gang. En het is het meest misschien sufferwerk wat je dan kan bedenken, dat je denkt, ja, je gaat dat dan een middagje sorteren. Maar ik heb tot nu toe eigenlijk bijna geen collega's gehad die dat eigenlijk niet leuk vinden. Want nog steeds doen we het veel met gewoon collega's, ook uit winkels enzovoort.
Ja.
Maar goed, toen deden we het extern en dat was geen ideale locatie. En toen hebben we opnieuw de discussie eigenlijk opgeworpen, kunnen we het niet, toch niet hier in Pijnakker gaan doen? Nou, toen hier aan de overkant hebben we nog een ruimte met ook een kleine loods. En toen hebben we gezegd, nou, die gaan we dan vrijmaken, want dat was opslag voor allerhande dingen. En natuurlijk, dan heb je ineens wat andere afdelingen in de hand. Maar uiteindelijk toch door met iedereen ook het belang. Daar begint het natuurlijk mee. Hè? Ik bedoel, één, het is strategische richting dat we willen verduurzamen. Twee, het belang is ook dat we dat we dit dus hier kunnen doen.
Ja.
Dat is dan helder. Ja, dan moet je alleen wel een oplossing bieden, ook voor de andere afdeling. Maar daar, ja, met een aantal gesprekken kom je daar eigenlijk ook wel goed uit. Maar dat begint wel met dat iedereen wel het beginpunt snapt en waarom we het eigenlijk doen.
Ja, ja. Volgens mij, dat is wel een van de meest essentiële dingen. Waar ga je naartoe en waarom doe je de dingen die je doet?
Ja.
Dat A, waar ga je naartoe, toch helder is, zonder dat je precies hoeft te weten hoe het eruit ziet.
Ja.
Maar ook dat al die initiatieven, dat iedereen snapt, oh ja, dit draagt bij aan dat doel.
Ja,
ja.
En dat vraagt wel, ik denk dat ik dat wel een van de complexere dingen vind. En eerlijk gezegd, ik denk dat we daar hier intern nog steeds wel eens ook mee struggelen, ook in een bredere zin. Of als in meer afdelingen en überhaupt als managementteam ook wel, dat we daar echt wel zoekende soms in zijn van hoe zorg je ervoor dat je dat echt embed in alle afdelingen, dat iedereen het belang ziet. Hè? Want anders blijft het toch het feestje van Christian of het feestje van team van Christian of wat dan ook. Maar dat iedereen ook snapt van oké, dit is dus van ons allemaal. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om altijd in die zin ook verantwoording in de afdeling te laten liggen. Zodat iedereen gewoon zelf ook dat belang voelt.
Ja.
Maar het is niet, ik vind dat nog best wel ingewikkeld soms om dat echt goed vorm te geven. Ik denk wat heel erg heeft geholpen in de afgelopen jaren voor ons is wel dat we heel consequent zijn geweest in de strategie die we voeren. Dat eigenlijk elk jaar, de afgelopen zeg 3 jaar, kleine tweaks zijn geweest op het jaar daarvoor. Maar elke keer een stap verder en eigenlijk geen revolutionaire verandering in de strategie aan zich. Mm-hmm. Waardoor inmiddels dat verhaal ook best wel beklijft. En ik denk wel echt dat dat heel erg noodzakelijk is. Want je merkt wel hoe lang het eigenlijk duurt voordat een strategie echt tussen de oren zit. En ik denk dat we daar nog steeds niet helemaal zijn.
Ja.
Terwijl we al 3 jaar lang best wel consequent op dezelfde manier hetzelfde verhaal vertellen.
Ja. Wat maakt het complex voor jou? Dat vind ik best wel complex om inderdaad die boodschap en dat iedereen snapt. Het gaat ook mij aan. En ja.
Nou, omdat zeg maar echt de toepassing op jouw dagelijkse werkzaamheden, die is soms nog best wel moeilijk te definiëren. En die varieert ook sterk hè, per type rol. Ik bedoel, ja, als retailbedrijf heb je best wel veel diverse afdelingen die ook echt totaal andere dingen doen.
Ja.
Met daarin hele operationele rollen van mensen die dagelijks vergelijkbare dingen doen, tot nou ja, hè, de meer strategische rollen. Kijk, vanuit het strategische niveau, daar snapt iedereen dat dan wel en dan kun je nog redelijk inbedden. Maar in een hele operationele rol is wel de vraag van ja, wat jullie daar doen heeft eigenlijk nul invloed op wat ik hier doe. Dus is dat ook best wel moeilijk om daaraan te relateren of iets.
Ja.
Maar om het dan wel in die operationele afdeling goed weggezet te krijgen van ja, maar ook voor jou is dit belangrijk of... wat kun jij doen om hier aan bij te dragen? Dat vind ik denk ik het complexe. Dat in de diversiteit van wie we zijn en wat we doen... Mm-hmm. Zeg maar dat totale verhaal bij iedereen echt in de haarvaat te krijgen.
Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel zoals het is. Maar het kan toch ook nog een beetje iets van het hoofdkantoor zijn.
Ja.
Wat je moet uitvoeren, soort van. Terwijl je eigenlijk wil je ook dat de beweging andersom gaat.
Ja.
Vanuit de operatie mensen zeggen, hey joh, we kunnen misschien wel dit of dat. Of...
Ja. Ja, en het zit ook, absoluut. Dus ik denk dat dat stukje wij-zij zit er nog wel eens in. Dus ik denk dat dat hier binnen kantoor ook over afdelingen nog wel eens complex is, maar redelijk gaat, maar ook richting winkels wel. Kijk, in de winkels zitten ook heel veel mensen die dit topic ook een warm hart toedragen. Maar bijvoorbeeld ook, hoe kijk je naar je KPI-structuur? Dus waar stuur je eigenlijk op in de winkel? Is dat dus primair omzet? Ja, dan kijk je misschien ook naar... Een mooi voorbeeld dat het is een onderhoudsmiddel voor schoenen of een jas of wat dan ook. Kijk, mijn overtuiging is dat als je goed zorgt voor je product, gaat het dus lang mee. Dat is niet zozeer mijn overtuiging, dat is zo.
Dat is
maar mijn overtuiging is dat onze onderhoudsmiddelen daar ook echt bij helpen.
Ja.
En mijn punt is dat...
En daar worden ze ook op ingekocht, zeg maar. Dat ze ook duurzaam en dat ze zorgen dat het inderdaad ook echt langer meegaat.
Ja, absoluut. Dus vanuit het product
dus
klopt dat helemaal.
Vanuit je inkoop heb je dat al een soort van geborgd.
Ja, zeker. Ja. Dus we hebben ook zelfs recentelijk ook echt onze eigen lijn daarin gelanceerd... met een externe partner die eigenlijk het meest duurzame wasmiddel... en ook schoenonderhoudmiddel heeft. We hebben onder ons buitenmens label... hebben we dat gelanceerd. Dus dat is echt wel gaaf. Maar wat je wel merkt is nog dat we het rapport waar wij, wat dan naar winkels wordt gestuurd, heet bijverkoop onderhoud of iets in die trant.
Ja, ja.
En voor mij, dit is geen bijverkoop. Dit is duurzaamheidsadvies om jouw product zo lang mogelijk mee te laten gaan. En oprecht is het ook, mijn verhaal richting een klant zou ik altijd zijn van... Je hoeft dit niet te kopen, maar onderhoud alsjeblieft je product gewoon goed. En dit kan je erbij helpen. Maar als je het thuis nog hebt, prima, weet je, neem het vooral niet mee. Maar als je goed zorgt voor je product, dan gaat dat anderhalf, twee
mee.
Keer zo lang mee.
Ja.
Daar word jij uiteindelijk blij van, wordt de wereld blij van. Is je portemonnee trouwens eigenlijk ook blij mee. Maar zeg maar, het feit dat wij dat dan nog bijverkoop noemen, dat is een hele commerciële insteek.
Ja.
En daar wil ik echt van wegbewegen. En dat is wel, zeg maar, daar merk ik nu al dat we soms die discussie hebben over commercie versus duurzaamheid. En dat is niet een discussie waarin we tegenover elkaar staan, maar het is meer een discussie van mindset. Van, oh ja, maar hoe moeten we daar dan naar kijken? En wat vinden we een gezonde balans? En hoe gaan we dat gesprek daar dan over aan? We zijn nu ook bezig met promobeleid herzien. Ook omdat we niet willen aanzetten tot overmatige consumptie vanuit een promobeleid. Maar wat betekent dat precies? Wat betekent dat ook commercieel gezien? Dat vind ik super interessante discussies. En uiteindelijk, omdat het grotere doel helder is en iedereen daar wel achter staat, merk je dat uiteindelijk kom je daar wel. Maar de discussie wordt wel even scherp gevoerd.
Ja.
Maar dat is het ook waard, denk ik.
Ja.
En dan heb je een weloverwogen beslissing waar je wel met z'n allen achter kan staan.
Ja. Maar je wil ook, zeg maar, als we even die hele keten bekijken, dat jij kan dit verhaal nu heel mooi vertellen over onderhoud en dat het belangrijk is voor de duurzaam gebruik van je materiaal. Maar hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat iedereen in de winkel ook dit verhaal vertelt?
Ja,
als
dus
ik daar kom om iets te kopen.
Ja, nou, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Hè? Ik bedoel, we zijn niet de grootste retail-organisatie, maar we hebben toch, 1000 buitenexperts of iets. En om dat overal goed tussen oren krijgen, is natuurlijk best wel complex. Maar waar we wel... Kijk, bij ons ga je als medewerker best wel door een groot en uitgebreid opleidingsprogramma heen. En dat gaat heel, heel veel over productkennis inhoudelijk. En eigenlijk in die leerpaden en clinics enzovoort, wordt dit onderwerp altijd al direct behandeld. Dus dit gaat eigenlijk één op één mee dat... een goed product, kwalitatief, voor de juiste doeleinden en zo duurzaam mogelijk geproduceerd idealiter. Plus, hoe zorg je ervoor dat het langer meegaat? Dat is eigenlijk wel min of meer één pakket in het hele opleidingsstuk. Daarnaast zijn we nu bezig, en dat zullen we dit najaar lanceren, is ook echt een compleet duurzaamheidsopleiding. Dus echt dedicated op alle duurzaamheidstopics die wij raken. En hoe we daarin staan en wat we daarin doen. Dat gaat als een totaal opleidingsprogramma eigenlijk. En die is verplicht voor iedereen. Dus dat geldt voor kantoor, dat geldt voor winkelmedewerker, dat geldt voor DC. Iedereen gaat dat hele curriculum doorlopen. Zodat we allemaal één, opnieuw de strategie snappen, het belang snappen. En ook alle initiatieven kennen en waar we naartoe bewegen. Dus, dus op die manier proberen we dat. Kijk, het blijft moeilijk, ook met verloop. En, maar goed, nieuwe mensen hebben hier altijd ook een zogeheten basecamp dag. Komen ze hier, komen ze een dag meelopen om nou eigenlijk gewoon de kick-off te hebben van je start bij Bever. Wat is ons verhaal? Ja. Maar wat leuk daaraan is, is dat een deel van dat programma is ook dat ze bijvoorbeeld meedraaien bij ons hier dus in onze recyclestraat. Om dus een paar uur mee te sorteren, dat ze ook gelijk hands-on kennis maken van, oh, dit zit daar dus ook achter. En op die manier proberen we het eigenlijk wel vanaf dag één dit verhaal erin te brengen. En ik denk dat dat aardig gaat, maar dan nog zou ik niet kunnen garanderen inderdaad dat je altijd dat verhaal exact zo terugkrijgt op de winkelvloer. En dat willen we uiteindelijk wel en doen we ons best voor, maar dat blijft aan zich natuurlijk lastig, kost tijd en ook heel consequent gewoon dat verhaal blijven vertellen.
Zijn er momenten geweest waar het voor jou lastig was of moeilijk? Of dat je dilemma's had waarvan je denkt, ja, ga ik nou links, ga ik rechts?
Ja, nou, bijvoorbeeld wel in het kader van opzetten en opschalen van de verschillende services. Dus waarbij we, we hadden hier inmiddels dus op een duur recyclestraat ergens begin vorig jaar. Zijn we daar hiermee gestart. Dus dat betekent echt dat we hier alle binnenkomende goederen gingen sorteren en dan weer doorzetten naar externe partners. Maar daar hadden we nog niet echt een proces op. En dan is al een beetje de vraag, gaan we hier nu, we maken hier de kosten al op om dit hier neer te zetten. We hebben al de transportkosten enzovoort. Wil je dan ook nog daar vast personeel op gaan zetten? Dat was voor mij wel echt de grote vraag. Uiteindelijk hebben we gezegd, nee, dat gaan we niet echt zo los doen. We gaan dat invullen door het met collega's te blijven doen. Juist ook om iedereen met dat verhaal mee te nemen.
Ja.
Maar vervolgens eigenlijk, waar gaan we verder in opschalen in services? Dus, en dat beginnen we met een atelier. Willen we zelf schoenenreparaties gaan doen? Willen we zelf die wasservice in huis gaan doen? We wilden dat wel daar meer grip op krijgen. Ook om de klantbelofte te verbeteren. Want dat duurde vaak lang en we wilden dat sneller. Eigenlijk tegen betaalbaar, maar vooral sneller en kwaliteit op ons niveau krijgen en houden. Maar goed, toen hebben we al snel gezegd, nou, laten we starten met de wasservice. Die business case rekende zich vrij goed rond, dus dat zijn we gaan bouwen. Maar daarin lopen tegen toch best wel veel dingen aan. We hadden hier niet stroomcapaciteit, dus daar zit je. Er zijn dan best wel veel uitdagingen waar je elke keer wel weer doorheen moet, want het klinkt allemaal simpel en je installeert dat toch en dan ga je een procesje erop doen. En het is allemaal geen rocket science, maar om het gewoon maar even te doen, dat is wel echt complex. En ik zit heel erg in mijn hoofd met, ik wil eigenlijk dan 3, 4 van dat soort trajecten parallel doen. Maar ik weet ook, dat krijg je niet door de rest van de organisatie heen. En dat is dan echt wel, vind ik, uitdagend, omdat je bent best wel afhankelijk van veel andere afdelingen. Mm-hmm. Iedereen is wel willend, maar niet iedereen kan natuurlijk zomaar even 5 dingen ernaast gaan doen.
Ja, want dat lijkt me wel. Kijk, ik heb verschillende mensen gesproken. Sommige mensen zijn zeg maar de baas van een organisatie of hoofd van een team. En die hebben op een bepaalde manier, kan je zeg maar ook hiërarchisch veranderen. Dus er is iemand die bedenkt, we gaan hier naartoe. En die gaat dat meestal gelukkig in heel veel interactie en overleg. Uiteindelijk komt dat de organisatie in. Als je het natuurlijk hebt over verduurzamen, dan is dat over het algemeen toch ook meer een horizontaal traject. Dus jij bedenkt iets of wil iets of ziet een mogelijkheid of ziet een kans. Jij bent verantwoordelijk voor dat het uiteindelijk ook geoperationaliseerd wordt. Maar daar heb je inderdaad allerlei andere mensen voor nodig. Ja. Die allemaal natuurlijk hun eigen taken, verantwoordelijkheden hebben. Waar ze waarschijnlijk ook op de een of andere manier toch op worden afgerekend. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, sorry, ik ben er niet naartoe gekomen, want ik was 80% van mijn tijd voor iets bezig van Christian. Ja, ja. Weet je, dat is misschien soms een lastig verhaal.
Ja.
Hoe ga je daarmee om of hoe, en wat doet het ook met jou? Dat je dus, ja, daarin moet je schakelen, keuzes maken, denk ik.
Ja. Nou, een mooi voorbeeld hierin is denk ik dat we, wij hadden een team after sales en zij waren eigenlijk verantwoordelijk voor de operationele afhandeling van de services die we altijd al boden, alleen dan vooral met externe partijen, plus het hele garantiestuk. Wat bij ons best al met 400 merken best wel complex is, als in, er zit gewoon veel workload achter en veel verschillende afspraken met veel verschillende merken enzovoort. Wat ik merkte is op een duur toen wij zeiden, nou ja, we willen de services in huis gaan doen. Dat deden we eigenlijk binnen mijn team, vooral de ontwikkeling. Hè. Eigenlijk het duurzaamheids team is ook in die zin een soort van business development team geweest, alleen dan rondom een specifiek topic. Dat deden we in mijn team. Maar daarin merkte je wel, dan bewandelde je toch een beetje twee trajecten naast elkaar. Maar dat aftersales team, dat hing bij ons binnen de customer service afdeling. Mm-hmm. En toen hebben we al gezegd, oké, maar om hier te gaan versnellen nu, moeten we ook de organisatie iets gaan kantelen. Want anders blijven we dit parallel doen. Waar ik eigenlijk altijd zei van, ja, ik wil alles in de lijn beleggen, waar mogelijk. Hebben we hier eigenlijk gezegd, nee, dan integreren we eigenlijk de lijn bij mij in het team. Zodat we de ontwikkeling en de lijn eigenlijk gewoon één op één op elkaar kunnen klikken en dan echt gas kunnen gaan geven.
Ja.
Maar dat was wel echt een punt, want ik merkte op het duur wel, ja, je blijft een beetje langs elkaar heen praten en je hebt ook andere doelen. Je hebt meerdere managers die daartussen zitten en door dat eigenlijk bij elkaar te vegen, één manager daarop te hebben, merkte ik wel dat je ineens ook de kruisbestuiving krijgt, want er zitten in twee teams zit veel kennis en al die kennis bij elkaar heb je eigenlijk nodig om het echt tot een succes te maken.
Ja.
En
dus
ik vind dit wel een mooi voorbeeld waarin we best wel in die zin, nou, rigoureus, maar het is geen enorme verhanging, maar wel even echt kritisch gekeken hebben naar hoe is de organisatie opgebouwd en wat hebben we nodig om die stap te gaan zetten. En dit was de consequentie.
Ja.
En dat pakte eigenlijk ook wel goed uit. Dus daar ben ik eigenlijk daar heel blij mee. Andere voorbeelden zijn, neem bijvoorbeeld waar ook heel veel ontwikkeling is bij ons, is binnen het supply chain deel. Dus in warehouse en bredere supply chain. Mm-hmm. Er gebeuren heel veel verandering, en zowel in processen als in systemen enzovoort. Terwijl ik best een agenda had op het gebied van verduurzamen van supply chain. En daarvan hebben we op het duur wel heel bewust gezegd, oké, we hebben deze wensen, maar we hebben daar niet de capaciteit om dat nu te doen. Maar dan is dus mijn gesprek met hen van, ja, maar ik wil die agenda vroeg of laat wel gedaan krijgen. Dus dan, maar dan zijn we in die zin, vind ik ook, binnen Bever over het algemeen hebben we ook een hele vriendelijke cultuur. Wel fair, denk ik, naar elkaar, duidelijk, maar fair naar elkaar toe, dat we ook zeggen, oké, dan is dat misschien niet vandaag. Maar wat kun je me dan wel beloven? Nou, en uiteindelijk hebben we nu iemand dedicated in het team die een groot deel van haar tijd aan deze topics besteedt.
Ja.
En datzelfde geldt eigenlijk inmiddels voor supply chain. Datzelfde geldt voor marketing. Iemand die dedicated op dit topic werkt binnen het property team. Dus eigenlijk facilitair en alles wat te maken heeft met panden en bouw. Hebben iemand die daar eigenlijk dedicated op zit. Dus in al die verschillende afdelingen, binnen buying merchandising, dus echt die inkoop, nou eigenlijk alle inkopen zijn daar heel erg op aangehaakt, dus dat gaat sowieso goed. Maar echt die dedication van mensen op dit topic in die verschillende afdelingen, dat is wel echt ook de verandering geweest. Dus hiervoor was het, ik klopte gewoon bij allerlei verschillende mensen aan. Mm-hmm. Nu is het overal een vast persoon, plus dat ik een wekelijks overleg heb met eigenlijk de stakeholders van al die afdelingen, waarin ook winkeloperatie betrokken is, om echt de totale agenda, nou, dat is een beetje op een scrum-achtige wijze, waarin we gewoon al deze prioriteiten gewoon er doorheen jagen.
Ja.
Maar ook het overleg direct hebben. Dus wat daar heel fijn in is, is we hebben daar een korte, qua structuur, een korte update, maar daarnaast ook gelijk eigenlijk een aantal breakouts waar je gewoon met de desbetreffende collega van de andere afdeling kan schakelen om gewoon die volgende stap te zetten.
Ja, precies.
En dat werkt wel echt goed, maar je hebt dus eigenlijk die structuren wel nodig en je hebt die posities nodig en soms dus een organisatorische wijziging om wel echt door die hele transitie en die mindset van, oh ja, we zijn als BV meer dan één, meer dan een retailer en twee, naast goede producten, willen we alles zo duurzaam mogelijk met een focus op levensduurverlenging.
Ja.
Zo komen we wel een keer verder.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Wat zijn lessen die je hebt geleerd en die je misschien zou willen delen met andere mensen die bijvoorbeeld in een andere organisatie verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid of sustainability? Zijn er dingen waarvan je zegt van ja, dat heb ik als ik terugkijk de afgelopen, nou misschien met name 3 jaar, dat neem ik mee of dat zou ik een ander willen doorgeven?
Ja, nou ik denk de belangrijkste is gewoon starten. Mm-hmm. Want duurzaamheid is wel echt een topic, je kunt er eindeloos over hebben. En duurzaamheid is ook inmiddels een wat wollig begrip, hè. Het gaat natuurlijk alle kanten op. Maar 1, gewoon starten en daarmee ga je wel leren, ga je ook tegen heel veel dingen aanlopen. Maar ga je ook zien dat je eigenlijk toch wel snel succes kan boeken en mensen achter je kan krijgen enzovoort. En je niet te veel laten weerhouden door, of eigenlijk niet alles rond willen rekenen. Dat is denk ik ook echt wel een belangrijke. En daar, wat daaraan geleerd is eigenlijk, is dus ook een stukje opereren vanuit geloof.
Ja.
Dus als je het geloof hebt dat je daarmee het juiste doet, zowel voor het business als voor de wereld, dan is dat meestal ook zo. En dan gaat je dat ook wel wat opleveren. Ja, dat klinkt een beetje zweverig, maar ik heb bij ons wel echt gemerkt dat, zeker op dit topic, als je dat allemaal vanuit spreadsheet probeert te managen, ja, dan kom je dus ook net nergens. Want dat is meestal niet te doen. Maar als je iets meer even de bigger picture bekijkt, en dan zie je ook wel de meerwaarde. Maar belangrijk is wel, het moet wel gedragen zijn in je overall strategie enzovoort. Want als het niet in je bedrijf zit, in je strategie of in je DNA, idealiter eigenlijk, dan blijft het wel een wat plastisch topic, hè? Want dan doe je het omdat je vindt dat je het moet doen. Dan blijft het dus ook vaak op dat niveau. Ja. En dan doe je de bare minimum om de overheidseisen te halen of wat dan ook. Maar dan blijf je altijd dan opereren vanuit, we moeten dit doen.
En
we
het vinklijstje,
ja. Ja, en dat geeft een afvinklijstje geeft eigenlijk nooit energie. Want dat is namelijk door iemand anders opgelegd en dat is volgen.
Ja.
Terwijl als je eigen koers gaat bepalen, dan merk je dus, uiteindelijk ga je voorop lopen op heel veel fronten. En tuurlijk hebben wij ook nog wel eens een afvinklijstje op fronten waarvan we zeggen, ja, oké, daar zijn we nog net niet zo ver.
Ja.
Maar op heel veel zaken, ja, dan zie ik wetsvoorstellen of zie ik policywijzigingen waarvan ik, voor ons geen probleem, we waren daar al. Dat was eigenlijk ons topic van vorig jaar. En dat is ook wel fijn om te merken. Dan,
als je echt voorop loopt.
Ja, dan zit je aan de goede kant. Maar goed, ja, dat is wel echt, kijk, nogmaals, voor ons is het, mensen hier intern geloven hier ook wel echt in. Dus voor mij is dat stukje lobby is relatief eenvoudig. Maar als het goed verankerd is in strategie en het belang is helder, dan zou ook in een andere organisatie die lobby toch ook niet al te ingewikkeld hoeven te zijn.
Ja. Op welke manier heeft het jou veranderd?
Nou, ik heb ongelooflijk veel geleerd over, over überhaupt duurzaamheid in de, met name textielindustrie, maar ook wel gewoon in het bredere perspectief. Wat draagt bij aan uitstoot en al dat soort zaken. En dus ik ben ook al ik ben zeker bewuster gaan leven in een hele brede zin, maar ook wel meer gaan relativeren van wat zijn nu de topics waar je echt verschil kunt maken. We hebben het heel vaak over wat heel vaak in het nieuws komt, of waar heel vaak de gesprekken over gaan als het over duurzaamheid gaat, is vervoer bijvoorbeeld. Ja, als je gaat kijken naar vervoer op de totale footprint, is vervoer een relatief beperkte onderdeel van het geheel. Terwijl als je gaat kijken naar ontspullen, minder spullen of langer doen met je spullen, en dat is ook echt wel waarom we bij Bever daar ook heel erg voor zijn gegaan, is als je goede kwalitatief spullen en lang daarmee doet, dan is de impact daarvan enorm. Want dat gaat over CO2-uitstoot, als in gewoon het hele proces wat er allemaal mee te maken heeft, productie, maar ook daar juist het vervoer van. Hè. Ga eens even kijken naar de voetafdruk van een containerschip vanuit China naar Nederland.
Ja,
die is enorm.
Ja.
Maar dat is alleen maar gerelateerd aan de spullen die wij vinden dat we hier nodig hebben.
Ja.
Dus het gaat over CO2-footprint, het gaat over material depletion of raw material depletion, dus eigenlijk het uitputten van de aarde van raw materials. Daarvan geloof ik wel echt eigenlijk in de optelsom, het gaat over biodiversity, allerlei topics waar spullen met name impact op hebben. En daarom geloof ik al heel erg in ja, zorg dat je eigenlijk gewoon met minder tevreden kan zijn.
Maar wat heeft het met jou als persoon gedaan? Hè? Want dit is nog heel erg in je hoofd wat je allemaal hebt geleerd. Ja. Maar zijn er dingen waar je nu zegt van ja, dat kijk ik anders naar of daar ben ik zelf door veranderd?
Ja.
Door,
nou, dat is
ook door in een organisatie met mensen te veranderen.
Ja, dus op dit vlak denk ik nog echt vanuit duurzaamheidsperspectief dat ik heel kritisch ben op wat ik wel en niet koop. Dus en dat ik eigenlijk gewoon heel zuinig, ik was relatief zuinig op spullen, maar echt wel heel zuinig ben geworden op spullen en daar echt goed voor zorg. Maar ook wel, ik merk dat ik ook wel vaak het gesprek hierover aanga met mensen en niet zozeer vanuit je zou dit of je zou dat. Hè. Ik bedoel, ik vind echt dat hierop mensen moeten gewoon hun eigen verantwoording nemen enzovoort. Maar ook wel een beetje dat bewustzijn te creëren van, kijk, de topics waar we het vaak, nogmaals, waar het vaak over gaat, zijn niet per definitie de topics waar je echte impact kan maken. Dus, en dat is wel, ik vind dat wel leuk om met mensen over te hebben, omdat in één keer die realisatie van, oh ja, wacht, en daar kan ik dus ook iets aan bijdragen. Of het simpele feit dat je je spullen in kan leveren en dat eigenlijk een oude schoen dus geen afval is, maar een nieuwe grondstof. Ook een soort van die mindset, dat kijk, ik denk echt ook dat de volgende generatie terugkijkt hier en dat die niet kunnen beseffen dat wij afval als afval behandelen. Dat, ik geloof echt dat op dat punt gaan we een keer komen natuurlijk. Ja. Dat het zo bizar is dat we überhaupt, misschien verdwijnt het woord afval wel. Dat zou helemaal mooi zijn. Dat gewoon geen woord meer is in onze in de vandalen. Omdat we echt vanuit die grondstofgedachte gaan redeneren. Ja. Dus dat heeft het voor mij wel in ieder geval heel erg teweeg gebracht, dat ik daar gewoon heel bewust mee ben. En in het kader van überhaupt gewoon veranderen, wat voor mij is dat gewoon een les geduld, eigenlijk. Ja. Dat de snelheid in die zin waar ik altijd weer met mijn hoofd al in iets vol zit, dat ik dat stilstaan heel bewust moet doen en heel veel tijd en aandacht moet geven aan de persoon, aan het individu. En dat zit in alle eerlijkheid ook niet heel erg in mijn natuur om daar continu mee bezig te zijn. Dus ik zit over het algemeen iets meer aan de inhoudskant dan aan de menskant. Dat is hoe ik denk.
Ja.
Dus ik moet heel bewust stilstaan bij die menskant. Dat vind ik ook nog steeds wel lastig. Omdat als dat er niet echt in zit, moet je dat dus inbouwen in het systeem. En dan merk ik wel in volle weken dat je agenda van maandag tot vrijdagmiddag vol zit. Moet je ergens die tijd dus creëren om dat te doen. Ja. En ik probeer dat te doen. En dan moet ik ook altijd nog wel denken aan de woorden van Rijn over complimenten geven. Complimentenquotum. En complimenten hoeft niet spontaan te zijn als het maar oprecht is.
Ja, precies.
Maar dat is wel iets wat ik me probeer voor te houden en daar dus wel bewust mee om te gaan. En dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En ik merk als mijn agenda leger is, ben ik er een stuk beter in dan wanneer mijn agenda vol is.
Ja. Dus dat is ook een van de lessen nog. Voor jezelf in ieder geval stilstaan. En ook de waardering van de dingen die je om je heen ziet gebeuren. Om daar
echt even bewust dat te uiten. Ja, absoluut.
Oké.
Okay. Ja.
We gaan stoppen. In de zin dat we, vind ik, een heel mooi gesprek hebben gehad. Dus daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Volgens mij kunnen we nog wel uren doorpraten.
Dat gaan
we
denk ik
ook, op een moment ook nog wel doen.
Ja.
Maar dank je wel in ieder geval hiervoor.
Jij ook bedankt.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloomingorg.nl, via de reguliere podcastkanalen. En je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.